Daar gaan we. Er is nog één plek hiervoor in, voor als iemand wil zitten. Goed, welkom. Mijn naam is Thomas Huijer. Ik werk bij een bedrijf dat heet Enforza. We gaan het in een uur en een kwartier hebben over wat er nieuw is in het Entity Framework. Mocht je mij na de sessie nog willen bereiken, daar kan je mij vinden. Wat we gaan doen is, we gaan eerst even kijken wat de staat is van Entity Framework op dit moment. Hoe het Entity Framework staat ten opzichte van het .NET Framework. Wat ze ermee gedaan hebben. En vervolgens gaan we even heel kort in een slideshow even rennen door alle nieuwe features die er zijn. En vervolgens heb ik een stuk of 13, 14 demo's om de meeste features even de revue te laten passeren. Goed, hoe staat het Entity Framework erbij? Als je applicaties maakt, dan heb je ongeveer twee kansen. Je hebt een database die al bestaat of je hebt een nieuwe database. En voor beide oplossingen heeft het Entity Framework twee oplossingen. Je hebt een designer-centric oplossing. De designer van Entity Framework, zoals de meeste mensen die wel zullen kennen. Dat betekent dat je een model-first approach gebruikt als je een nieuwe database hebt. Je designt eerst je model, van daaruit laat je je database genereren. En vanuit je model laat je ook je code genereren. Dat noemen ze model-first. Je hebt een bestaande database en op basis daarvan ga je je entity model bepalen. Reverse engineeren van een bestaande database. Database first. Dat zijn de twee manieren die vanaf het begin af aan van het bestaan van Entity Framework al voorkomen. Code first is iets wat eigenlijk pas in de latere versies van de Entity Framework is gekomen. Waarbij je code centraal staat en waarbij je code bepaalt hoe uiteindelijk je datamodel eruit gaat zien. En hoe uiteindelijk je database eruit gaat zien. Wat nieuw is, is dat je ook een bestaande database nu kan reverse engineeren naar een code-first database. Zodat je alle code kan laten genereren om een code-first approach te hebben die toch werkt tegen een bestaande database. Ik moet zeggen, vanaf het begin vond ik code-first voelde voor mij nog niet heel natuurlijk. Je moest nog te veel laten aan het Entity Framework. Je moest je aan bepaalde conventies moest je daaraan voldoen. En nu met de laatste versie van Entity Framework is daar een hoop aan toegevoegd. Zodat je heel erg goed invloed hebt over hoe je database uiteindelijk gecreëerd wordt en hoe je daar tegenaan wil praten. Entity Framework is geïntroduceerd in 3.5 Service Pack 1. Ik vond het altijd erg bijzonder dat je in een service pack dan heel veel nieuwe features toevoegt. Volgens mij was dat niet het idee van een service pack. Maar... en de eerste twee versies, 3.5 en 4, zaten in het .NET framework. De tooling die daarbij hoorde zat in Visual Studio. Maar dat maakt het wel een beetje... als daar bugs in zitten, dan zul je moeten wachten op de volgende versie van het framework voordat daar wat aan gedaan wordt. En met Entity 4 tot en met 5 hebben ze ook een aantal dingen daaruit gehaald. De belangrijkste componenten die zaten gewoon in het .NET framework. En ze hebben er wat dingen aan toegevoegd, vooral voor het code first gebeuren. Dat waren NuGet packages. Dat betekent ook dat ze dat veel sneller konden updaten. Want ze brachten gewoon een nieuw NuGet package uit met nieuwe code first functionaliteiten. Maar nu met Entity Framework 6 hebben ze nog een stap veel verder gemaakt. Namelijk, ze hebben alles uit het .NET Framework getrokken. En ze hebben alles uit Visual Studio getrokken. Het Entity Framework is nu gewoon een NuGet package. De tooling zit niet meer standaard in Visual Studio. Dat zijn aparte installers die je moet runnen om je designers beschikbaar te hebben. Dat betekent wel dat ze dingen veel sneller kunnen updaten. Dat ze ook tussen frameworks, met hetzelfde framework kunnen ze gewoon verschillende NuGet packages uitbrengen. Ze kunnen designers updaten zonder dat je heel lang moet wachten op volgende versies van Entity Framework. Hele goede stap wat mij betreft. Het andere wat ze gedaan hebben is, het is nu open source. Het is onderdeel van de .NET Foundation. Ik weet niet of je de beeld gevolgd hebt. Maar ze hebben de .NET Foundation aangekondigd, waarin ze een heleboel projecten van Microsoft geopensourced hebben. Zodat je daar ook zelf aan kan bijdragen. Je kan source code downloaden. En één van die dingen daarvan is het Entity Framework. Dus je kan nu ook gewoon naar CodePlex gaan. Ik heb zeker geen netwerk meer. Meneer van de techniek, ligt hier een netwerktouwtje? Sorry? Echt waar? Oh, zo zien die dingen eruit. Dank u. Goed zo. Ja, dank je. En hier op CodePlex is dus de hele source code van het Entity Framework met alles wat erbij gebruikt wordt, is beschikbaar. Kan je aanpassen. Je kan pull requests doen, zodat de jongens van het Entity Framework jouw wijzigingen accepteren en in de volgende versie gaan laten zitten. En zoals je ziet zijn er nog veel meer projecten, allemaal van Microsoft, die allemaal geopen sourced worden. Zelf ben ik ook al ontzettend enthousiast over dat de complete compiler van C# en Visual Basic geopen sourced zijn. Dus als je even een leuke compiler extension wil schrijven, dan kan dat. Alle specificaties zijn erop te vinden, alle documentatie is erop te vinden, alle design notes kan je erop vinden. Dus je kan ook terugkijken waarom ze bepaalde beslissingen genomen hebben, enzovoort. Het is niet zo dat iedereen daar maar gewoon tegenaan kan programmeren en daar van alles in kan committen. De enige die commitrechten hebben zijn de jongens van het Entity Framework team zelf. Maar ze hebben wel 21 pull requests geaccepteerd. Dus er zitten echt contributies van de community al in de huidige versies van het Entity Framework. Dat propageren ze ook. Kom met goede ideeën, we hebben het erover. Als jij het implementeert en wij vinden het goed genoeg, dan hangen we het in de Entity Framework. Wat mij betreft ook een hele leuke toevoeging. Goed, laten we even kijken naar alle nieuwe features die er zijn. Als je Code First gebruikt, kan je nu je eigen conventies toevoegen aan het model wat uiteindelijk gebruikt wordt om je database te genereren. Zodat je conventies die niet voldoen aan wat Code First standaard heeft. Bijvoorbeeld Code First die verwacht dat je een ID property, dat altijd je key is en die moet ID heten of tabelnaam ID. En dat neemt hij dan aan van oké, daar zal je dan wel de key mee bedoelen. Tot nu toe was dat allemaal niet aan te passen. En met de Code First Conventions kan je precies vertellen hoe je uiteindelijk jouw database gemapt moet worden. Je kan vertellen hoe bepaalde datatypes, .NET datatypes, gemapt moeten worden naar welke datatypes in je database, hoe lang ze moeten zijn. En daar hebben ze een syntax voor gemaakt om dat op een vrij makkelijke manier te maken. In het Entity Framework was het altijd vrij lastig om alles te loggen aan commands wat er voorbij kwam. Link queries zijn natuurlijk heel fijn. Maar als je de SQL profiler nodig hebt om te zien wat er dan uiteindelijk van gegenereerd wordt, dat is een beetje een omweg. Er zijn nu meerdere mechanismes gemaakt om commands die uitgevoerd worden tegen je database te kunnen loggen. Gaan we ook even naar kijken. Vanuit Code First kan je nu ook mappen naar stored procedures. Dus je kan zeggen, joh, ik heb hier een entiteit en daar worden stored procedures voor gebruikt om insert updates en deletes te doen. waarbij je ook nog kan aangeven hoe dat gemapt moet worden. Welke properties moeten naar welke parameters in je stored procedures gemapt worden. Hoe heet je stored procedure enzovoort. In Entity Framework 6 zit ook ondersteuning voor async. Dus je kan nu asynchrone queries uitvoeren. Het voorkomt dat er allerlei resources in beheer of geblokt worden, terwijl je thread best wat anders zou kunnen doen in de tussentijd dat die staat te wachten op je database. Makkelijk in gebruik en wat mij betreft een hele zinvolle toevoeging. Je kon een heleboel dingen kon je configureren in Entity Framework 5 en eerder in je config-file. Maar dat kon je nog niet doen vanuit code. Dat hebben ze nu ook toegevoegd. Ook even naar kijken. Connection resiliency. Als je tegen databases praat over een netwerk wat minder betrouwbaar is. Ik noem een wifi-netwerk zoals dat hier draait. Oh, dat staat op video, hè? Shit. Het kan natuurlijk zijn dat je bijvoorbeeld tegen Azure praat. En het kan zijn dat je connectie af en toe even weg is. Als je geen logic in jouw applicatie hebt om te testen van oké, als ik een command uitvoer, gaat dat dan fout? En zo ja, waarom gaat dat dan fout? Er is nu een mechanisme ingebouwd, zodat je kan aangeven van oké, als ik een command probeer uit te voeren en dat mislukt omdat de connectie er even niet is, moet je het nog even een aantal keer nog een keer proberen. En dat kan je instellen en je bent dan, je hoeft die logica om dat opnieuw te proberen, heb je niet meer in je eigen code nodig, maar dat configureer je één keer in je configuratie van het Entity Framework. Je zegt van, je moet het 4-5 keer proberen en na elke keer dat het misgaat moet je even zoveel seconden wachten en dan moet je het nog een keer proberen. Dus het is één stukje configuratie en het Entity Framework gaat het dan meerdere keren voor jou proberen. Je kan nu indexen specificeren door middel van data annotaties in je code first. Interceptors kan je bouwen. Interceptors zijn objectjes die aangesproken worden vlak voordat een command uitgevoerd gaat worden tegen je database. Zodat je daar ook logging in kan doen. Je kan kijken wat er terugkomt van de database. Dus er zijn methods die afgaan vlak voordat je een statement uit gaat voeren. En er zijn methods die uitgevoerd worden nadat je statement terugkomt van de database. En daarmee kan je ook heel makkelijk dingen loggen. Maar je kan ook dingen aanpassen. Gaan we ook een paar voorbeeldjes van bekijken. Tooling heb ik gezegd, dat is dus nu ook buiten Visual Studio. Kan je apart installeren. Je hebt de Entity Framework Tools. Dat is de designer zoals je die kent. En er zijn de Power Tools. En dat zijn tools die op zich het goed doen, maar nog niet productierijp zijn. Maar daar zitten wel een aantal hele leuke dingen in, zoals dat reverse engineeren van een bestaande database naar een code-first oplossing. Heel eventjes hebben over Entity Framework 6 upgraden. Het valt ontzettend mee. Er zijn eigenlijk maar 4 dingen die je moet doen op het moment dat je zegt van joh, ik heb een Entity Framework 5 applicatie, ik wil upgraden naar 6. Dan zijn er maar een paar dingen die je moet doen. Je moet het Entity Framework 6 NuGet package installeren. Je moet je referentie naar System Data DLL, Entity DLL, moet je weghalen. Vervolgens moet je andere code generation items aanhangen. Standaard hangt aan je ADMX, heb je daar waarschijnlijk zo'n een T4 template aan hangen. Entity Framework 6 gebruikt andere. Die moet je vervangen. En aangezien de datatypes van Entity Framework zijn, een aantal daarvan zijn verhuisd naar andere namespaces. Dus je moet even een find and replace over je applicatie runnen om die namespaces goed te zetten. Maar dat is het eigenlijk. Goed, ik heb hier een scriptje. Ik ben van mezelf niet zo heel erg gestructureerd, dus ik moet altijd even een lijstje hebben van heb ik alles gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Goed, hier heb ik mijn demo-applicatietje. Dit is mijn model. Ik heb een blogje. Ik heb bij een blog horen postjes, daar kan commentaar op komen en een blog kan een bepaalde status hebben. Of een comment kan een bepaalde status hebben. Maar dat is het eigenlijk. Aan een blog hangen weer postjes. En aan een postje hangen weer een lijstje van comments. En je ziet dat ik gedefinieerd heb wat de key is, want standaard gaat Entity Framework ervan uit dat ding ID heet of comment ID. Dat neemt hij aan als de key. Als je iets anders wil hebben, dan moet je een data annotatie gebruiken om dat aan te geven. Ik heb een totale lege database. Daar zit echt helemaal niks in. En door middel van datamigraties ga ik die database vullen. Voor degenen die dat nog nooit gebruikt hebben, data migrations is een heel mooi mechanisme om je database in sync te houden met je applicatie. Wat je doet is, je maakt in je applicatie maak je database migrations. En een database migration bestaat uit twee methods, eentje die heet up en eentje die heet down. En wat je daarin doet is, je roept methodes aan om je database te creëren. En op het moment dat je applicatie gaat runnen, kan je aangeven van, nou, je moet even automatisch migreren naar de laatste versie. En door elke keer nieuwe migraties te maken, kan je elke keer wijzigingen op je database automatisch implementeren. Dus als ik dit run, dat duurt even, maar intussen is mijn hele database gecreëerd. Dus ik heb nu mijn blogs met mijn kolommen erin. Mijn vier tabellen heb ik hierin zitten. Wat hij ook doet is, hij maakt een migration history, zodat hij weet welke migraties hij allemaal gerund heeft, zodat als je de volgende keer runt, dat hij weet van, oké, die database is al up-to-date. Dus als ik hier een migratie toe zou voegen, als ik zeg van, joh, ik wil een extra, even kijken, waar ben je, die. Ik wil dat een blog een bepaalde rating heeft. En dat moet een int worden. Default value moet 3 worden. Het enige wat ik hoef te doen is die migratie toe te voegen. Die migraties worden automatisch opgepikt. En vervolgens zeg ik in mijn blog, hier heb ik een rating bij. We runnen weer opnieuw. En als het goed is, hebben we hier nu 2 migraties ingerund. En als het goed is, hebben we bij blogs nu, als we hier de kolommen refreshen, hebben we een rating erbij. Nou, dit mechanisme was er al. Ik laat het even zien om te laten zien wat we in de rest van de sessies. Ja.
Korte vraag. Werkt het ook als ik hem eerst met Database First en ADMX heb gemaakt? Kan ik dit dan ook gebruiken als ik bijvoorbeeld een update doe van mijn applicatie?
Je kan database migration op meerdere manieren gebruiken. Ik denk dat het toch wel veruit het beste werkt als je code first gebruikt. Ik heb het nog niet met ADMX gebruikt. Maar als je een bestaande database hebt en je wil dit gebruiken, dan zou ik zeggen reverse engineer je bestaande database naar een code first database. Oké. Wat we nu gaan doen is, we gaan die custom code conventions gebruiken. Dus we gaan vertellen van, ja, maar wacht even, ik wil niet overal associëren dat dit mijn key is. Ik wil niet elke keer die attributen neerzetten, maar ik ga dat in één keer configureren. Dat doen we in onze database context. Daar zit een methode in, die heet onModelCreating. En wat we daarin kunnen doen, is we kunnen allerlei conventies toevoegen waarmee we even vertellen van hoe dat model uiteindelijk richting de database moet. Wat je binnenkrijgt is een model builder. Wat je tegen die model builder kan zeggen is van, geef mij alle properties waarvoor geldt dat die naam gelijk is aan key. En als je die kan vinden voor alle properties die daaraan voldoen, moet je configureren dat dat de key is van die tabel. Dus dit gaat over alle tabellen heen voor alle properties die key heten. Dus op dat moment heb ik al deze annotaties niet meer nodig. En dat regel ik gewoon in mijn context. Want je geeft dan gewoon voor meerdere properties aan dat het onderdeel van je key is. Je kan dit natuurlijk meerdere keren aanroepen voor verschillende properties. En je geeft dan voor verschillende, voor twee velden geef je dan aan, dit is onderdeel van de key en dan wordt er een samengestelde sleutel gemaakt.
Als er nog een ID-property in zit, is dat dan nog steeds onderdeel van de key?
Op het moment dat je dit geconfigureerd hebt, niet. Dus ik heb nu uit mijn model heb ik alles weggehaald. Ik heb in mijn context verteld van, ja, maar dit zijn mijn keys. En hij doet het nog steeds. Als je dit namelijk niet zou doen, dan zou hij allerlei meldingen geven van, ja, maar wacht even, je hebt helemaal geen keys gedefined en er klopt van alles niet. Het voordeel is dat je dit dus buiten je model doet. Je hoeft niet meer in je model aan te geven hoe die mapping naar die database is, maar dat kan je erbuiten regelen. Wat ik persoonlijk veel prettiger vind, want dit is mijn model en het liefste wil ik dat dat niks met mijn persistentie te maken heeft. Andere wat we kunnen doen is, column naming. Stel je voor dat we willen dat onze kolommen in de database op een hele andere manier samengesteld zijn dan de namen van onze properties. Standaard, de naam van een kolom wordt de naam van je property. Zo wordt dat automatisch gemapt. Ook dat kan je beïnvloeden. Alle properties configureren we als volgt. We roepen een hashColumnName aan. De eerste keer dat je dat ziet, denk je misschien van dat is een boolean die terug of true of false teruggeeft. Van heeft hij die kolomnaam? Nee, het is een mechanisme om te specificeren wat de kolomnaam moet worden. En daar gebruiken we een helperfunctietje voor, die zit hier onderin. En wat dat doet is, het zoekt de naam van de entiteit op, underscore eraan en vervolgens zorgt hij ervoor dat het dus zo gemapt wordt. Dus als je een entity hebt die comment heet met een property key, dan wordt dat gemapt naar comment key. Comment author URL wordt op deze manier gemapt. Dus wat ik doe in de migratie, ik maak een migratie waarin ik dat allemaal rename in dit geval. Dus we renamen de key naar blog key, name naar blog name enzovoort. Dat zorgt ervoor dat die database wordt aangepast en vervolgens zorgen we bij ons model ervoor dat die allemaal op deze manier gemapt worden. Dus als we dat gerund hebben en we kijken naar de database, dan hebben we in één keer hele andere kolomnamen. Ik weet niet of dat is dat achterin te lezen? Zo misschien. Dus de tabelnamen zijn, of de kolomnamen van alle tabellen zijn nu veranderd. Voor alle tabellen die we hebben. En in ons model hebben we met één statement geregeld hoe de mapping ligt tussen property namen en kolomnamen. Hetzelfde kunnen we doen voor als je bijvoorbeeld strings hebt en je wil dat daar een bepaalde maximale lengte aan zit. Dus we maken een migratie om die lengte in de database goed in te stellen. En vervolgens in onze context zorgen we met de model builder er weer voor dat alle properties van het type string op deze manier geconfigureerd worden. En als we nu naar onze kolommen zouden kijken, refresh, waar ben je? Hier zo. Zie je dat het nu allemaal nvarchars 200's zijn geworden. Als we hem refreshen. Dank je.
Maar je hebt nu gezegd dat jij allemaal al die equations klaar hebt gedaan.
Ja.
Normaal kan je die toch genereren, hè, vanuit je model. Werkt dat dan ook als je dit soort aanpassingen doet in je model creating en dat je dan een nieuwe migration kan genereren?
Ja, je kan ook aangeven dat migraties die hij herkent in je model, dat die automatisch doorgevoerd moeten worden in je database. Dat je het, wat ik nu elke keer doe, is ik maak expliciet een migratie. Maar je kan ook je model aanpassen en vertellen van alle wijzigingen die je in je model vindt, moet je ook gewoon doorvoeren in je database. En wat je dan, dan schrijf je die migratie niet zelf, maar die worden gegenereerd op het moment dat je applicatie gaat runnen.
Dat werkt ook met dit soort, als je dus opgeeft hoe die mapping moet doen.
Ja, als je dan aanzet. Als je dan aanzet dat hij die automatische migraties moet uitvoeren, dan gebeurt dat ook. Ja. Even kijken of ik nog op schema ben. Migraties, die heb ik gedaan. Oh, ik heb er nog inderdaad eentje niet gedaan. Even kijken in mijn context. Dit soort conventies kan je ook weer vatten in een klasse. Daar heb ik er al eentje van gemaakt. Wat je kan maken zijn je eigen conventieklasses. Wat je in die conventieklasses doet is eigenlijk hetzelfde als wat je bij het creëren van die context doet. Namelijk je voegt een bepaalde conventie toe. Dat zorgt ervoor dat je die conventies die je dan hebt ook makkelijk kan hergebruiken in verschillende applicaties. En in je context kan je dan ook tegen die model builder zeggen, jij hebt conventies. Oh jawel, die heb je wel. Conventies. Daar voegen we er een aan toe en dat is onze nieuwe key property convention. En dan heb je eigenlijk ditzelfde stukje gedaan. En op die manier kan je zeg maar in verschillende conventieobjectjes kan je al je conventies vatten en kiezen welke je op dat moment wil toevoegen. Stored procedures, yes. Wat we gaan doen is we gaan store procedures maken voor het inserten van een blog, het updaten van een blog, het deleten van een blog. Dat doen we als volgt. We geven een naam van die store procedure mee. We geven mee welke parameters dat ding allemaal accepteert. Dus daar gaan 3 parameters in. En we voegen een body toe. En dat doen we voor alle 3. Vervolgens wat we in onze context dan regelen is het volgende. De entiteit blog mapt naar stored procedures. De conventie daarvan is standaard dat die er dus zo uitzien. Entity naam underscore en dan de operatienaam. Dus als we dat runnen, gaat de migratie af, stored procedures worden gemaakt. Enable to determine composite. Heb ik. Oh, wat heb ik gedaan? Heb ik ergens iets laten staan? Och. Oh, ik heb twee dingen gedaan, denk ik, ergens. Demo effect. Even kijken wat ik gedaan heb. Ik denk dat het hier aan ligt. Yes. Goed. Migratie is afgegaan, dus als het goed is hebben we nu stored procedures. Programmability, stored procedures, refresh. We hebben een blog insert, update en delete. En het demoprogrammaatje die voegt één blog toe op deze manier. En bij het saven zal die dus mappen naar die stored procedures en dan zal de goede stored procedure aanroepen voor het insorten, updaten of deleten van blogobjectjes. De conventie is dus dat die dingen op deze manier heten, entity naam en methodenaam. Ook dat kan je nog aanpassen. Tweak. Wat we gaan doen is we gaan een nieuwe tabel maken. Waarin we data zetten elke keer als er een blog gecreëerd wordt, zetten we dat in een apart logfiletje. We hernoemen de blog insert naar create blog. En we gaan de create blog methode store procedure aanpassen, zodat die hier niet een blog rating parameter heeft, maar een blog score. Zodat we ook kan laten zien dat je parameters uit een property kan mappen naar een parameter in een stored procedure. Dus in de context roepen we nu niet alleen maar maps to stored procedure, maar we geven aan van hij mapt wel naar stored procedures, maar de insert methode is gemapt naar een stored procedure die create blog heet. En daar zit een parameter in waarin de rating property mapt naar de blog score property. De blog score parameter van die stored procedure.
Die anderen blijven het gewoon doen in de
delete. Die anderen blijven standaard gemapt, ja. Dus als we nu naar onze stored procedures kijken, dan hebben we dus een update, delete, die blijven nog gewoon op de standaard manier gemapt, maar we hebben een create. En die heeft een blog score. Nou, score bestaat helemaal niet als property, maar die hebben we in onze configuratie aangegeven hoe die parameter vanuit onze property moet mappen naar het argument van de stored procedure. En we kunnen dat natuurlijk ook gewoon doen voor al onze stored procedures. Of voor al onze entiteiten. We kunnen gewoon overal stored procedures voor maken. En dan met één simpel statement tegen je model vertellen dat alle types gemapt worden naar stored procedures. Alle entiteiten die in dat model zitten mappen naar stored procedures. Dus nu hebben we een hele sloot aan stored procedures gekregen. Zijn er mensen die altijd stored procedures gebruiken om database benaderingen en update inserts te doen? Eén, heel goed. Ik denk dat het heel goed is om te doen. Je hebt namelijk een extra niveau van indirectie. Je hebt gewoon een API tegen je database aan. En de tabelstructuur maakt uiteindelijk niet meer uit, want je praat altijd tegen stored procedures. Zolang die stored procedures interface hetzelfde blijft, maakt je tabelindeling en dat soort dingen helemaal niet uit. Je kan ook al je rechten ontnemen op je tabellen, want alles moet via een stored procedure lopen. En dan ben je dus ook veel zekerder van wat er in je database gebeurt, want het enige wat een applicatie kan doen, is één van die stored procedures aanroepen. En ze kunnen niet zelf informatie, ze kunnen niet zelf insert, updates en deletes doen, waarvan je dan maar moet hopen dat het de goede is.
Hoe doe je dat dan met databases die in stored procedures?
Een database zonder stored procedures. Contradictio in terminis. Nou ja, dat, dan heb je die mogelijkheid gewoon niet. Dat, yes. Eens even kijken. Hoe ver ben ik? Deze heb ik allemaal gehad. Yes. Als je Entity Framework 5 of eerder hebt gebruikt, dan weet je dat er zo'n pluralization service in zit. Entity Framework die probeert dan op een hele slimme manier meervouden en enkelvouden te maken van je tabelnamen als je dat aanzet. Tot op voor Entity Framework 6 kon je daar ook gewoon niks aan doen. Entity Framework 6 heeft een mechanisme om daar je eigen objectje in te proppen. Oh, ja. Er is een interface dat is een pluralization service. Dat is een heel ingewikkeld interface. Die heeft twee methodes. Pluralize dit woord en singularize dit woord. Daar is een standaard implementatie van. Die is wat het Entity Framework altijd tot dit moment heeft gebruikt. De English pluralization service. Maar je mag je eigen implementaties maken. En deze is heel simpel. We gebruiken intern nog steeds die oude pluralization service, behalve als het woord eindigt op status, want dan plakken we er gewoon ES achter. Statuses. Standaard deed het Entity Framework dat niet. Ja, dit is een hele simpele, maar ik kan me voorstellen dat er ook mensen een Dutch pluralization service gaan maken, of welke taal je dan ook wil gebruiken, om enkelvouden en meervouden te gaan gebruiken. Wat je daarvoor moet doen is, je moet zorgen dat dat ding gebruikt wordt. Dat kan je in configuratie doen, in je config-file. Er is nu ook een dbconfiguration-klasse. Als je jouw applicatie, jouw context wil configureren, leid je een klasse af van dbconfiguration. Als je die in dezelfde assembly zet als waar je context staat, wordt dat ding automatisch gevonden en gebruikt. Je krijgt vanzelf een exception als je meerdere configuratieobjectjes in die assembly hebt zitten. Er is dan ook nog een attribuut waarmee je kan aangeven, oh ja, maar deze configuratie moet je gebruiken voor die context en die configuratie moet je gebruiken voor die context. Als je de ene zet, dan wordt die gewoon gebruikt voor, in dit geval, deze context die we hier hebben. Daarin kan je allerlei services initialiseren. Services die het Entity Framework gebruikt. Hier heb ik ervoor gezorgd dat als deze applicatie start, dat die ook al die migraties runt om automatisch te upgraden. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je even deze database initializer voor toevoegen. En het idee is dat je in de constructor van dat configuratieobjectje, dat je daar vertelt hoe jouw context, welke services die daarvoor moet gebruiken. En wat we hier dan gaan doen is, we zeggen van ja, maar hier gebruiken we de more better English pluralization service. En als we dan ook nog zorgen dat dat ook gebruikt gaat worden in onze database. Dus wat ik doe is, ik rename de table status naar statuses. En wat ik doe is, ik voeg in mijn configuratie die pluralization service die ik heb toe, zodat die mapping ook weer klopt richting mijn database. Dus we runnen, als het goed is, hebben we dus nu een tabel die statuses heet en niet meer status. Als we die refreshen, dan gaat dat inderdaad goed. In mijn model heet dat ding nog steeds status. Maar die pluralization service die ik gebruik, die zorgt ervoor dat status entiteit gemapt wordt naar statuses in mijn database. Dat kunnen we doen. Yes. Nou komen we bij de echt leuke dingen. Interceptie en logging. Ik wil altijd heel graag weten wat er in mijn database gebeurt. Er is een makkelijke manier die meestal wel voldoet. En er is een iets ingewikkeldere manier waarin je veel meer mogelijkheden hebt. Wat je kan doen is, je kan tegen je context zeggen dat jouw database een, waarom werkt mijn IntelliSense niet, een logmethode heeft. En wat je daarin propt is een action van string. Oftewel een methode die een string accepteert. Dus het makkelijkste is wat ik hier kan doen is, ik kan zeggen, gebruik maar de console write als log. Want uiteindelijk is de console.write is een methode die een string accepteert. En als je dan runt, dan zie je elk SQL statement. Ik zal even open laten staan. Dan zie je elk SQL statement wat uitgevoerd wordt tegen je database. Elke command wat afgaat, zie je voorbij komen. Maar goed. Uiteindelijk is het gewoon een action, dus je kan daarin doen wat je wil. Je kan het loggen naar files, verzin het maar. Als je runt, dan zie je dat je daar een kom op, zeg maar wat S is. Waar is mijn... normaal heb je toch zo'n mooie tooltip info die daarboven komt. Ja. Vandaag niet. Mooi is dat. Nou goed, er zit een... Oh, ik run helemaal niet. Jawel. Nou ja. Vreemd. Waarom zie ik die niet? Ah. Oh, de breakpoint staat ook helemaal op de verkeerde plek. Ik wil hier... Stop. Ik wil niet daar mijn breakpoint. Of je stopt de stekker erin. Het is nu even pauze. Ja, graag. Ja. Ja. Makkelijke vraag, ja. Die kun je mappen, ja. Ja. Nee. Volgens mij is het begonnen in 5 en hebben ze het in 6 verbeterd.
Welke .NET versie heb je voor
nodig? Het is nu een NuGet package en het draait ook volgens mij onder... Je kan het ook gewoon onder 4 gebruiken. Het is nu niet meer afhankelijk van een bepaalde .NET versie. Ze gebruiken natuurlijk wel features van boven 1.0 of 1.1. Maar uit mijn hoofd werkt het vanaf 4. Precies. Daar wilde ik hem hebben.
Als je standaard Visual Studio 2030 geïnstalleerd hebt en je voegt het uitvoeren en voeren wel.
Ja.
Hoe komt dat dan erin? Want je zegt eigenlijk, de NuGet package is voor NuGet package. Wordt dan met Visual Studio zelf al die installer geïnstalleerd of zo? Ik mis even dus design time support in Visual Studio.
Ik denk dat je dan een Entity Framework 5 bouwt. Maar 6 is helemaal buiten het .NET Framework en buiten Visual Studio. Precies, dit wilde ik laten zien. Op het moment dat er iets gelogd wordt, krijg je daar een string van binnen. Maar wat je ook kan doen... Je kan vertellen hoe die string opgemaakt moet worden. Wat je toe kan voegen is add an existing item. Blablabla. Waar heb ik hem? Deze. Je kan een database log formatter objectje toevoegen. Dat is een heel simpel objectje. En die bepaalt wat er uiteindelijk naar die database.log functie als string gaat. En wat je doet is in je configuratie vertel je dat je deze log formatter wil gebruiken. In mijn configuratie voeg ik toe set database log formatter, deze nieuwe log formatter. Die heeft dat moet een lambda expressie zijn waar een context in gaat en een write action zo uit mijn hoofd. En die creëert dat object met een context en die write action die daarin gaat. Die write action, dat is uiteindelijk de functie die je aan moet roepen om datgene te laten loggen. En op het moment dat je die database log formatter gebruikt hebt, wordt die dus gebruikt om, zodra je een command gaat loggen, wordt die gebruikt om die string op te maken. En wat je dan binnenkrijgt, is een interception context. Waar je resultaat in zit, waar de exception in zit die opgetreden is. Zodat je zelf kan bepalen van, nou, wat moet er nou uiteindelijk richting die log gaan. Zodat je kan, zelf kan bepalen van, nou, dit en deze informatie, die wil ik in die logfile stoppen. Dus het is niet alleen maar dat entity framework die vertelt van, dit is het statement wat uitgevoerd moet worden. Maar wat je logt, kan je door middel van zo'n database log formatter nog bepalen. Nou, dat is de makkelijke manier om dingen te loggen. De andere, iets ingewikkeldere manier, is om interceptors te gebruiken. En een interceptor is een objectje wat zit in de Entity Framework pipeline en wordt uitgevoerd vlak voordat een command uitgevoerd wordt richting de database. Die interceptor wordt ook gebruikt op het moment dat het antwoord terugkomt van de database en voordat het de rest van je pipeline van Entity Framework ingaat. En wat je met die interceptors kan doen, en ik zal er even eentje toevoegen. Even kijken of ik alles heb. Deze moet ik ook nog even erbij hebben. Je kan een IDB command in interceptor gebruiken. En daar zitten deze methodes in. Als er een non-query geëxecuteerd wordt, als er een reader geëxecuteerd wordt en als er een scaler geëxecuteerd wordt. Daar hebben ze allemaal bij weer twee versies van. Eentje voordat die geëxecuteerd wordt en eentje nadat die geëxecuteerd is. En die interceptors die kan je dus in die pipeline hangen. En deze implementatie die logt alle non-queries die uitgevoerd worden, alle scalers en alle queries die uiteindelijk een data reader opleveren. Wat je daar ook in krijgt, is welke context hebben we het over, wat is het result, wat is de exception die opgetreden is, en uiteindelijk kan je alles loggen naar een plek die je zou willen. En ook hiervoor is het zo dat je alleen maar in je configuratie hoeft aan te geven dat je die interceptor wil gebruiken. Dus in je configuratie zeg je, ik wil een interceptor toevoegen. En dat is een nieuwe log interceptor. En als je dan je applicatie runt, zie je het niet alleen voorbij komen in de console, omdat dat die database.log function wordt uitgevoerd. Het komt ook langs die interceptor. En die interceptor die logt alles naar, in dit geval, naar een file toe. En hier zien we wat die database dan allemaal uitgevoerd heeft, of wat Entity Framework allemaal richting je database heeft gehouden en wat het resultaat daarvan is. Met die interceptors kan je nog ingewikkeldere dingen doen. Je kan namelijk voorkomen dat überhaupt die query uitgevoerd gaat worden. Je kan je commandtekst aanpassen. Want uiteindelijk krijg je gewoon het command binnen wat uitgevoerd gaat worden tegen je database. Ja, dat kan je loggen, maar uiteindelijk krijg je gewoon een DB-command-objectje binnen. Kan je ook gewoon vertellen, ja, jij wil deze query wel gaan uitvoeren, maar ik denk dat we het nu even anders gaan doen. Heb ik ook een voorbeeldje van. Daar heb ik er. Dat is deze. Deze is leeg. Is mooi. Hier zouden we bijvoorbeeld in die scalar executing kunnen zeggen van, joh, weet je wat, als er een command uitgevoerd wordt, dan gaan we dat gewoon aanpassen en we zetten er gewoon de command tekst op iets anders dan wat Entity Framework zelf verzonnen had. Dus die interceptors kunnen echt gewoon commando's aanpassen. Ik heb nog een andere. Dat is een caching interceptor. Een hele simpele implementatie, maar wat ik bijhoud is welke queries heb ik allemaal uitgevoerd tegen de database en wat was het resultaat daarvan. En wat ik doe is, als er een scalar uitgevoerd wordt, zoek ik op of ik in mijn cache objectje, en dat is gewoon een dictionary in dit geval, of ik daar die commandtekst al in heb zitten. En zo ja, dan zeg ik ja, dan is het resultaat van deze interceptor, het uitvoeren van deze interceptor, komt uit mijn cache en dat is gewoon het resultaat wat ik vorige keer al had. En als die scalar geëxecuteerd is, dan pak ik het resultaat van wat deze query heeft opgeleverd en die stop ik in mijn dictionary in dit geval. En dus kan ik, ik wil niet pretenderen dat dit een goed mechanisme is. Ik denk niet dat het cachen van SQL statements altijd goed is, maar het is even om te laten zien dat je dus kan voorkomen dat uiteindelijk een query richting je database gaat. Ik zal even kijken of we dat kunnen reproduceren. Als ik hem run zonder dat ik die interceptor eraan heb gehangen. Oh. Ik heb hier de profiler openstaan, die clearen we even. We runnen hem. En als het goed is komen we nu in die profiler twee keer een statement tegen die zegt van ja, maar wacht even, hij kijkt of in mijn database is, of er daar een database in staat die TechDays 2014 heet en die voert hij twee keer uit. En wat ik kan doen, ik kan in mijn config, kan ik een nieuwe interceptor erin hangen. Hier kan ik mijn caching interceptor erin hangen. Ho. Ik zet even hier een breakpoint. We runnen. Query wordt uitgevoerd de eerste keer. Even mijn profiler schonen. Zo. De eerste keer dat we daar langskomen, hebben we hem natuurlijk niet in de cache zitten. Maar als die query uitgevoerd is, stoppen we hem erin. Het interception result is 1. We runnen verder. Er wordt weer een query uitgevoerd. En dat is dezelfde als dat we net al deden. Nou ja, intussen hebben we hem in die dictionary zitten. Dus we zetten het result. En uiteindelijk runt die hele applicatie verder. En als je nu in de SQL Profiler kijkt, dan zie je dat hij maar één keer een select count star hebt gedaan. Die tweede keer, die komt dus niet eens in je database. Die interceptor heeft die query ondervangen en heeft zelf verteld wat het resultaat van die query is geworden. Ja, het zetten van het result zorgt ervoor dat de executie stopt en dat dat result wat jij erin stopt gebruikt wordt als resultaat van de totale query. Yes. Wat nu ook kan, is asynchrone queries uitvoeren. Dit is uiteindelijk mijn programmaatje en wat ik kan doen is ik kan die methode gewoon markeren als een async method. En wat je zal zien is dat als je de count opvraagt van de blogs property, dat daar ook een count async in zit. En die kunnen we heel rustig awaiten. En als we gaan saven, ja, dan saven we asynchroon en daar wachten we dan ook op. En als we een query uitvoeren, dan roepen we niet toList, maar dan roepen we toList async. En met een paar hele simpele toevoegingen ik moet nog ergens weten. Met een paar hele simpele toevoegingen van awaits en de async methode aanroepen in plaats van de gewone versie, krijg je ineens een hele asynchrone methode om tegen je database aan te praten. En het kan dus zijn dat je dus al lang teruggekeerd bent uit het aanroepen van die create en print blogs, want die methode die stopt zodra je bij je eerste await komt, dan retourneert die al. En dat de rest van je code dus nog op een later moment uitgevoerd wordt. Als die count teruggekomen is, dan gaat hij het volgende doen. En als het 7 gebeurd is, dan daarna gaat hij dit nog eens een keer doen. Dus je krijgt op een hele simpele manier een asynchrone API. Gezien de tijd moet ik dingen gaan overslaan. Dat is toch wel heel jammer. Wat we ook hebben. Add an existing item. Files. Nee. Wat je kan opgeven is een execution strategy. En een execution strategy zorgt ervoor dat je op het moment dat je praat tegen minder betrouwbare verbindingen, dat er geretried kan worden tegen je database op het moment dat die database een tijdje niet beschikbaar is. Wat gaat hierin? Dat kan je doen per provider. Dus je kan zeggen van, joh, voor SQL client wil ik deze execution strategy gebruiken. SQL, Azure. Oh, ik ben vergeten in welke namespace dat ding zit. Soms vergeet je wel eens wat. Ach. Open file. Gaat lekker, jongens. En ik zat al zo lekker in de tijd. Deze had ik nodig. Crap. Ah, ja. Ik doe elke keer het verkeerde. Het valt niet mee. Login config. Hij zit er niet bij. Crap. Ik ga het even zoeken. SQL Azure Execution Strategy. Dia. Waar zit die? In infrastructure. Okay. Goed, in mijn config zet ik een execution strategy en dat is deze dia. En alleen door het zetten van die execution strategy zorgt er dus al voor dat op het moment dat commands geëxecuteerd worden en die falen omdat de connectie er op dat moment niet is, dat ze geretried worden. Dat kan je gewoon opgeven. Je kan zeggen van nou, je moet het gewoon maximaal 5 keer herhalen. En de maximale delay die daartussen mag zitten is een time span van 10 seconden. En dit zorgt al voor het retryen. Het enige wat je hoeft te doen is te vertellen welke strategy je moet gebruiken. Er worden een paar strategies meegeleverd. Eentje voor standaard voor SQL Server. Die doet helemaal niks. Die doet iets 1 keer. De SQL Azure kan je zelf configureren. Die kan je ook gewoon tegen SQL Server gebruiken. Het is niet zozeer dat het iets Azure specifieks is, maar het is gewoon een execution strategy waar het retryen van commands in zit. Andere interceptors die we ook hebben zijn configuration interceptors. Wat je natuurlijk kan krijgen is dat wat je nou uiteindelijk gebruikt aan configuratie, aan services die je allemaal gebruikt hebt, dat kan vrij vaag worden. Je kan op meerdere plekken van alles configureren. Je kan in je app.config kan je bijvoorbeeld interceptors definiëren. Maar dat mag je dus ook in die config-klasse doen. Entity Framework gebruikt ook dependency resolvers. Dus je kan zelf bijvoorbeeld je eigen dependency injection framework gebruiken, in dit geval Autovac, om overal je services vandaan te trekken. Dus dan wordt het wel heel lastig op het moment dat je applicatie gaat runnen, van ja, maar hoe weet je dan welke configuratie gebruikt wordt? Ook daar hebben ze iets voor gemaakt. Dat is ook een interceptor, maar dat is een DB Configuration Interceptor. En daar zit 1 methode in en die zegt als de configuratie geladen is en alles is geconfigureerd, dan roep ik die interceptor aan. En wat je dan vervolgens kan doen, is je kan loggen ja, hoe je configuratie op dat moment is. Dus wat je kan doen is je kan zeggen, ik praat tegen de dependency resolver die er is. Die is er altijd, want als jij die niet configureert, dan gebruikt Entity Framework er zelf een. Geef mij alle interceptors die er zijn. Zoek voor mij de execution strategy op. En als je die gevonden hebt, log dat ding. Log alle interceptors die je hebt. Welke pluralization service gebruik ik op dit moment? En ook daarvan doen we in de config, voegen we die interceptor toe. Zodat als je runt, dat er gelogd wordt wat je configuratie van je context op dat moment is. We gebruiken de SQL Azure Execution Strategy, we gebruiken onze eigen Pluralization Service. Dit zijn de interceptors die eraan hangen. En zo kan je die hele configuratie van het totale Entity Framework met alle services die erin zitten en gebruikt worden, kan je loggen. Dus als ik deze eruit zou halen, onze eigen Pluralization Service, ik run hem nog een keer, dan zie je dat hij de standaard system.data, bladibla, de standaard English. Oh, dat ging iets te snel. Dat hij de standaard English Pluralization Service gebruikt. Ik weet niet hoe het in jullie applicaties is, maar in grotere applicaties worden dit soort dingen kunnen vrij onoverzichtelijk worden. En is het fijn dat er een manier is om gewoon te kunnen inhaken op het moment dat je totale configuratie geladen is. Of die nou uit je config-file komt, of dat ergens in code gebeurt. Op het moment dat die totale configuratie ingeladen is, dan worden die interceptors aangeroepen. Het gebruik van transacties hebben ze ook nog wat dingen aan veranderd. Je moest eigenlijk altijd transaction scopes gebruiken op het moment dat je met transacties in de weer ging. Nu zit er op je context, op je database objectje zit ook een begin transaction. Zodat je kan zeggen, ik heb een transactie en ik zeg db.database.beginTransaction. Zodat als ik alles gedaan heb, dat ik die transactie kan committen. Er is niet alleen een begin transaction, maar er is ook een use transaction, zodat je, als je al een transactie ergens gestart hebt, dat je die kan hergebruiken binnen deze context. En er zit een mechanisme in om commits te laten retryen. Wat natuurlijk kan gebeuren is op het moment dat je een commit geeft en op dat moment is even je netwerkverbinding weg, is dat die commit faalt omdat die netwerkverbinding weg is. En er is nu een mechanisme ingebouwd om dat te kunnen herkennen. De commit is misgegaan, want de verbinding was er even niet. Ook daar kan je met een klein stukje configuratie in je config kan je aangeven van ik wil dat een commit die gefaald is omdat de connectie er niet is, geretried wordt. Zodat je ook dat soort logica niet opnieuw hoeft in te vullen. En als laatste, laat ik even zien hoe je een bestaande database kan reverse engineeren. Dat is iets uit de Power Tools. Dus als je de Power Tools geïnstalleerd hebt, dan heb je de volgende optie. Ik heb een totaal lege applicatie. En met de Power Tools heb je een extra menu optie. Reverse engineer een code first database. Welke database wil je reverse engineeren? Nou, deze. Dus pak een bestaande database. En al je entiteiten worden gemapt, je entiteit objectjes worden gecreëerd op basis van hoe je database er op dat moment uitziet. Wat je zelfs nog kan doen, is je kan de templates die gebruikt worden om te reverse engineeren, de T4 templates die daarbij horen, die kan je aanpassen. Dit zijn de templates, die kan je gewoon in je project hangen, die gebruikt worden om te reverse engineeren vanuit een bestaande database. Goed, terug naar mijn slideshow. Dus dit is wat we in een redelijke vogelvlucht hebben gezien. Entity Frameworks, geopensourced. Alle features die ik heb laten zien. Asynchrone queries. Connection resiliency, configuratie helemaal regelen. Interceptors. Zelf vind ik de interceptors een van de leukste toevoegingen. Custom conventions, mappen naar stored procedures. En het verbeterde transaction support. En het feit dat het helemaal uit het .NET framework en Visual Studio getrokken is. Ik denk dat dat voor ons ontwikkelaars misschien nog wel de beste stap is. Want omdat het open source is, komen er waarschijnlijk veel meer contributies van derde partijen. En ligt het niet alleen maar aan Microsoft over wat er gaat gebeuren. Zij zijn wel de enigen die commitrechten hebben. Maar als er veel vraag voor is en er is iemand die het implementeert, dan is de kans vrij groot dat dat vrij snel in de volgende versie van een Entity Framework gaat zitten. Oké. Zijn er nog vragen?
Ik heb een vraagje over navigatie-eigenschappen in Entity Framework.
Ja.
Vroeger was het zo, en misschien nog steeds, dat er een op één relatie moet zijn met jouw andere tabel.
Ik wacht nog even op de vraag die gaat komen.
Mijn vraag is het nou mogelijk om een conditie op te zetten op die relatie?
Een conditie op je relatie? Nee. Voor zover ik weet is dat er niet. Nee. De vraag is of je condities kan zetten op navigatieproperties. Maar zover ik weet is dat er niet. Maar als je even een pool doet uit de repository en je hebt een goede implementatie. Nou ja, ik denk dat er manieren zijn, maar laten we het daar zo even over hebben. Nog andere vragen? Goed, dan zijn we als eerste bij de koffie. Dankjewel.